Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst waarin dominee Koppelaar voor ons voor zal gaan. De kerkraad heeft enkele afkondigingen voor u, wat betreft de diensten. Vanmiddag om 5:00 op onze eigen predikant dominee Kroneman voor ons voor te gaan. Volgende week zondag 3 maart hoopt om 10:00 onze eigen predikant dominee Kroneman voor ons voor te gaan en om 5:00 dominee R. van Koten. Vanmiddag wordt er weer een open samenkomst gehouden hier in ons kerkgebouw. Deze bijeenkomst begint om 4:30. In verband met de ontstaande vacature bij de diaconie zal er op woensdag 27 maart voor de avondmaskering een verkiezing tot diaken plaatsvinden. Voor deze verkiezing zal de kerkenraad in haar vergadering van 6 maart een dubbeltal opstellen. Voor dit dubbeltal kunt u tot en met maandag 26 februari, dus tot en met morgen, één of meerdere aanbevelingen doen. Deze aanbevelingen kunt u schriftelijk en ondertekend versturen naar de scriba van de kerkenraad. Een ondertekende mail is ook geldig. Er kunnen beleidende mannelijke lidmaten boven de 18 jaar worden verkozen. Bij de ingang van de kerk hangt een lijst met alle beleidende mannelijke leden van de gemeente. Bij de ingang van de kerk ligt het kwartaaluitgave van het landelijke kerkblad Zicht op de Kerk en het kerkblad voor u klaar. Dit alles zo de Heere en wij leven zullen. De collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij voor de instandhouding van de eredienst. De derde collecte is ook voor de kerkvoogdij en dan voor het onderhoud van het kerkgebouw. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen op Psalm 105, vers 2, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Thank you. Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we het dienst voortzetten, gemeente, met het zingen van Psalm 116. En daarvan het 10e en het 11e vers. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn gelofte brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Het zal vanmorgen gaan over de offerdienst. En ook het 11e vers, Psalm 116, vers 10 en vers 11. Na de wet des Heren zingen we Psalm 40, het 4e vers. Met een profetie wordt uitgesproken die wij mogen bezingen over het offer wat Christus heeft gebracht toen hij voldeed aan Gods eis en aan Gods eer. Psalm 40, daarvan het 4e vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn slaaf, noch zijn slavin. Noch zijn rund, noch zijn ezel. Noch iets wat van uw naaste is. Amen. Gemeente, in het gebed willen we danken met mevrouw Kleinsmit, die afgelopen week een goede uitslag mocht ontvangen. De tumor in haar nieren is verdwenen en er zijn geen uitzaaiingen. Laten we de Heere zoeken in het gebed en in dankzegging. Jezus Christus, de ene naam, de enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. U bent het tot wie wij komen, omdat u onze hemelse hoge priester bent, die met uw eigen bloed de hemel is binnengegaan en daarvoor de Vader hebt getoond dat u een volkomen verzoening van de zonden van uw kinderen hebt bewerkt op aarde, dat daar niets bij hoeft en er niets af kan, en dat het zo is dat u ook vanuit de hemel uw knechten, de eeuwen die achter ons liggen, hebt uitgezonden tot op de dag van vandaag toe met de boodschap van verzoening met God. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenend. En zegt Paulus, en hij heeft het woord der verzoening in ons gelegd, opdat we het zouden uitdragen. En geef uw knecht vanmorgen dat hij een uitdeler mag zijn van deze genade. Of zoals onze Dordtse vaderen het hebben gezegd, dat door de vermaningen van de leraren de genade wordt meegedeeld. Want daar heeft deze gemeente behoefte aan, heren. Wie ze ook zijn, oud of jong, wat ook hun achtergrond is, hoe ze zijn opgevoed en hoe ze ontwikkeld hebben tot op dag van vandaag toe. We hebben allemaal dezelfde genade nodig van u, om verzoend te worden met een rechtvaardig God die geen ene zonde van ons door de vingers kan zien. En die zich vertorent over elke zonde die we doen. De gemeente heeft het nodig om te weten dat er één is die de gramschap en de grimmigheid van God over de zonde geblust heeft. En dat gij niet in wraak uw lust vindt, maar in genade, in bevrijding, in verlossing. O Heer Jezus Christus, nooit zult u voldoende volprezen zijn, omdat u vrijwillig dat offer hebt gebracht. Dat u waarachtig mens en waarachtig God op deze wereld hebt bewezen dat God niet alleen lief heeft, maar liefde is. Zegen ons deze morgen dan met de opening van uw woord. Geef dat uw knecht de dingen in orde mag verhalen. En dat de toe-eigening aan de harten van de gemeenteleden mag plaatsvinden door u de Heilige Geest. Want in onze armoede om zelf iets te kunnen, wat blijvend is en wat eeuwigheidswaarde heeft, heeft u beloofd dat uw kracht in onze zwakheid volbracht wordt. En dat uw genade ons ook vanmorgen in deze dienst genoeg is. Zegen ons dan, Heere, met uw heerlijke tegenwoordigheid, die ons ook in vermaning en vertroosting datgene brengt wat op onze eeuwige vrede zal dienen. We mogen u ook hartelijk dankzeggen dat u mevrouw Kleinsmet zo verblijd hebt met de goede uitslag. Het lijkt een wonder te zijn, heren. En het is bij u vandaan, door uw genade, door uw goedheid in haar leven, in haar lichaam volbracht. Heren, wij loven en danken u dat u dit hebt gedaan en dat ze ook daardoor weer verblijd mag zijn in u de Heere en zich mag verheugen in de God van haar heil, van haar heling. Zegen haar ook in het verdere van haar leven, Heere, en geef ook dat deze periode van angst en vrees haar dieper heeft gefundeerd op het enige fundament in ons leven, wat ons de vaste grond geeft en voor eeuwig laat behouden, het offer van Jezus Christus. Dat onze zielen, heren, vanmorgen mogen getrokken worden, om te zien op u, want we leven in een tijd wanneer de mensen op elkaar letten, In een tijd waarin we letten op overheden, hoe die met ons omgaan. We letten op Poetin en andere tirannen in deze wereld, wat ze aan het doen zijn. We letten op onze bankrekeningen. We letten op zoveel dingen in deze wereld die ons bezighouden. Geef ons een stil gemoed en ogen om op u te letten. Want u bent het alleen, Heere, die ons als we verstrikt zijn in de dingen van de wereld, kan voeren uit der boze netten. Schenk de herder en leraar van deze gemeente, dat hij de kudde mag weiden. En dat hij in dat werk mag toenemen, bedouwd door de Heilige Geest, om een uitdeler te zijn van menigerlei genade. Schenk onze gemeenten in ons vaderland, van welke denominatie ze ook zijn, dat ze op u mogen letten en niet op elkaar en op de verschillen die er zijn en op de problemen die zich aandienen en de zorgen die er altijd weer terugkeren. Laat niet varen in ons vaderland wat uw hand begon, Heere. En gedenk aan de voorbeden van het voorgeslacht. Er zijn er ongetwijfeld vanuit deze kerk velen opgezonden tot u. Verhoor ze nog, Heere, in onze dagen. Hoor en verhoor ons als we ook vragen om onze overheid te gedenken en allen die in hoogheid gezeten zijn. Geef de wijsheid die van Salomo is, de moed van een David en het geduld van een Job om ons volk te regeren, rechtvaardig, wijs en zacht. Ze zijn boven ons gesteld, maar geef alsjeblieft, Heere, dat ze nog hoger zullen reiken. Zien op hem, Jezus Christus. En zover ze u mogen kennen, Heere, geef hen vrijmoedigheid om te spreken en wijsheid om zich in te houden. Zegen daar ook in het bijzonder hen die ons vertegenwoordigen in de Staten-Generaal. En geef hen, Heere, de wijsheid die ziet wat goed en kwaad is, maar ook weet om daar op een goede manier over te spreken, zonder mensen te kwetsen, maar wel de waarheid en niets anders dan de waarheid te zeggen. U weet hoe dat bedreigd is in onze tijd. Hoe de Satan tekeer gaat. Hoe de AI een enorme invloed dreigt te krijgen. Ook op ons gevoel van wat waar en niet waar is. Wat wel en niet overeenkomstig uw wet is. Pilatus grijnst ons aan toen hij vroeg, wat is waarheid? Wees met ons in deze tijd, Heere, waarin de vorst der leugen zich zo ontzettend sterk maakt. In alle geledingen van de samenleving, maar ook en vooral via internet. Gedenk niet meer aan het kwaad wat wij bedreven. Onze euveldaan worden ons uit gunst, uit genade vergeven. Waak op, o God, en wil in uw gemeente, ook hier in Schiedam, uw naam verheerlijken en uw eer, en uw koninkrijk uitbreiden, om Jezus wil alleen. Amen. Wij openen de Heilige Schrift vanmorgen in Leviticus 16, waar het gaat over de grote verzoendag. En dan lezen wij de versen 1 tot en met 22. Leviticus 16, waar Gods heilig en onfeilbaar woord aldus luidt. De Heere sprak tot Mozes na de dood van de twee zonen van Aaron, toen zij voor het aangezicht van de Heere waren genaderd en gestorven waren. De Heere zei toen tegen Mozes, spreek tot uw broer Aaron en zegt dat hij niet te allen tijden in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen, voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft. Want ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. Alleen hiermee mag Aaron het heiligdom binnengaan. Met een jonge stier, het jong van een rund als zondoffer en een ram als brandoffer. Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken en een linnen broek moet over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband omwikkelen. Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken nadat hij zijn lichaam met het water gewassen heeft. Van de gemeenschap van de Israëlieten moet hij 2 geitenbokken nemen als zondoffer en 1 ram als brandoffer. Dan moet hij Aaron de jonge stier aanbieden als zondoffer, dat voor hem bestemd is, en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen. Hij moet ook de beide bokken nemen en die voor het aangezicht van de Heere plaatsen bij de ingang van de tent van de ontmoeting. Aaron moet namelijk het lot over die 2 bokken werpen. 1 lot voor de Heere en 1 lot voor de weggaande bok. Dan moet Aaron de bok waarop het lot voor de Heere gevallen is aanbieden en hem als zondoffer bereiden. Maar de bok waarop het lot is gevallen om weggaande bok te zijn, moet levend voor het aangezicht van de Heere geplaatst worden, om daarmee verzoening te doen door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen. Dan moet Aaron de jonge stier als het zondoffer dat voor hem zelf bestemd is aanbieden en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen en de jonge stier als het zondoffer dat voor hem zelf bestemd is slachten. Verder moet hij van het altaar voor het aangezicht van de Heere een vuurschaal vol vurige kolen nemen met beide handen vol fijn gestoten geurig reukwerk en dat binnen het voorhangsel brengen. Hij moet dan het reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht van de Heere, zodat de wolk van het reukwerk het verzoendeksel dat boven de getuigenis is bedekt en hij niet zal sterven. Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier nemen en met zijn vinger op het verzoendeksel sprenkelen aan de kant van het oosten toe. En voor het verzoendeksel moet hij 7 keer met zijn vinger van dat bloed sprenkelen. Daarna moet hij de bok slachten die als zondoffer voor het volk bestemd is en zijn bloed binnen het voorhangsel brengen. Hij moet met zijn bloed doen zoals hij met het bloed van de jonge stier gedaan heeft en dat op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel sprenkelen. Zo moet hij over het heiligdom verzoening doen vanwege de onreinheden van de Israëlieten en vanwege hun overtredingen overeenkomstig al hun zonden. Zo moet hij ook doen met de tent van ontmoeting die bij hen staat, te midden van hun onreinheden. Geen enkel mens mag in de tent van ontmoeting zijn als hij er binnen gaat om in het heiligdom verzoening te doen, totdat hij naar buiten komt. Zo moet hij verzoening doen voor zichzelf, voor zijn gezin en voor heel de gemeente van Israël. Daarna moet hij naar buiten gaan, naar het altaar dat voor het aangezicht van de Heere is, en er verzoening over doen. Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier en een deel van het bloed van de bok nemen en het rondom op de horens van het altaar strijken. Dan moet hij met zijn vinger 7 keer een deel van het bloed daarop sprenkelen. Zo reinigt en heiligt hij het van de onreinheden van de Israëlieten. Wanneer hij de verzoening over het heiligdom, de tent van ontmoeting en het altaar voltooid heeft, dan moet hij de levende bok naderbij laten komen. Aaron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en al de ongerechtigheden van de Israëlieten belijden, al hun overtredingen overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen en hem door de hand van een man die daarvoor gereed staat de woestijn insturen. Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich weg naar een onbewoond gebied. Hij moet dan de bok de woestijn insturen. Tot zover de schriftlezing. Het is niet een bijzondere tekst, maar we willen vooral stilstaan bij het offer voor het volk. En dat wordt hier door 2 bokken voorgesteld. We gaan eerst zingen als inleiding op de preek op Psalm 6. Het eerste en het tweede en het 9e vers. Psalm 6, vers 1, vers 2 en vers 9. Het is u vast wel opgevallen aan jullie dat de predikant die voor jullie staat ook maar een gewoon mens is. Die ook als een gewoon kind vroeger heel stout kon zijn. En dan was mijn vader niet iemand die dat zomaar over zijn kant liet gaan. Er werden vroeger nog steeds klappen uitgedeeld, omdat ze gelezen hadden in Spreuken: spaar de roede niet. Mijn vader had ons ontzettend lief. En daarom kon hij ook klappen uitdelen als we stout geweest waren. Gelukkig maar. Oh, dat mag ik tegenwoordig niet meer zeggen natuurlijk. Klappen uitdelen is verboden. Ik weet niet of dat wel zo bijbels is. Als je zo jong bent geweest, zo'n ventje als ik was, die de grenzen opzocht en overging. Als ik geen klappen had gehad, was het niet best met me gegaan. Maar weet je waar ik de meeste moeite mee had? Als ik heel stout geweest was en mijn vader keek me aan en hij zei niks. En dat bleef zo. Dan dacht ik, zei niet maar wat, kreeg maar klappen. Als hij niks zei. En me vol liefde aankeek, wist ik me geen raad. Wel, geliefden, daar hebt u een beeld van onze hemelse Vader. Hij weet wat voor maaksel wij zijn. Hoe zwak we zijn, hoe klein van krachten. Dat we stof van jongs af zijn geweest. En hij ziet ons zondigen. En hij kijkt ons aan. Vol liefde en ontferming. Een van de bekendste, hooggeachte Puriteinse predikers, Thomas Goodwin, heeft dus gezegd: als u gezondigd heeft, moet u niet denken dat God boos is als u tot hem komt met uw zonde en ze aan hem belijdt. Hij is niet boos. Hij heeft diep meedogen met je, medelijden. En hij verheugt zich dat je bij hem bent gekomen. Ja, zegt Goodwin, hij verheugt zich meer dat je bij hem bent gekomen met je nood, als dat jij je ooit over hem kunt verheugen. Dat is nogal een uitspraak. Want wat is het wat achter deze liefde, achter deze bewogenheid, achter deze overbuigende zondagsliefde zit? God wil zich met ons verzoenen. Hij wil dat het goed is tussen jou en hem. Dat er weer vrede is in plaats van oorlog. En dat heeft de Heere bewerkt door de Heere Jezus Christus. De Vader zond hem naar de wereld. Zodat later, als Jezus aan het kruis hangt, die verzoening met de wereld kan plaatsvinden. En Paulus later kan zeggen: God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenend. En heeft het woord der verzoening in ons predikers gelegd om het uit te delen. Wat verzoening is, wordt in het hoofdstuk op een weergaloze wijze onder woorden gebracht. Het is een heel ingewikkeld hoofdstuk. En daarom haal ik er een paar dingen uit die niet ingewikkeld zijn. Ik laat ze de offers vallen die gaan over het huis van Aaron zelf en over de tabernakel en over de plaats waar de tabernakel stond. En het gaat mij om die twee bokken. Die twee bokken. Wat is de situatie geweest? Wel, heel het volk, zegt vers 17, stond voor de tabernakel. Tienduizenden mensen. En ze stonden daar in mineurstemming. Want het was Yom Kippur, ofwel de dag van de verzoening. En Kippur, dat is afgeleid van een Hebreeuws woord, dat is overigens ook Hebreeuws, wat bedekken betekent. De zonde van het afgelopen jaar had schuld voor God teweeggebracht. En die schuld die moest bedekt worden. En het was de vraag of God dat wilde. Er was ook een grote spanning onder de duizenden mensen. Want Aaron zou het heilige der heiligen binnengaan van het tabernakel. Dat gebeurde maar één keer per jaar. De Heer had uitdrukkelijk gezegd dat Aaron niet altijd dat heiligdom, dat heilige der heiligen mocht binnengaan. Maar één keer per jaar. Want in dat heilige der heiligen was God op een heel bijzondere manier aanwezig. Het blijft een mysterie hoe dat precies geweest zijn. Maar de aanwezigheid van God was ook te zien geweest aan een wolkkolom. Eén keer per jaar mocht Aaron dat heilige der heiligen binnengaan met het bloed van een offerdier. Wel, hoe kwam hij aan dat offerdier? Hij ging voor dat volk staan. En er kwamen uit dat volk er twee offerdieren. Er waren mensen in dat volk die die offerdieren hadden meegenomen. En het waren twee geitenbokken. En die werden voor Aaron geplaatst. En Aaron zal gebeefd hebben. Want wat hij ging doen, dat grenste aan zijn doodvonnis tekenen. Hij moest het heilige doorgaan en het heilige der heiligen binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen. En God had gezegd, niemand kan God zien en blijven leven. Want God is een heilige God. En Aaron was, al was die overpriester, een onheilig mens. Daar was hij zich heel goed van bewust. Wat een risico, naar de mens gesproken, nam hij door daar binnen te gaan. Eerst moest hij die ene bok van de twee slachten. En in een schaal het bloed opvangen wat uit het slachtoffer stroomde. En met dat bloed liep hij bevend door het heilige der heiligen. Door het heilige naar het heilige der heiligen. En de voorhang werd opzij gedaan. En liep door tot vlak boven de ark. Hij die twee engelen zag die daar afgebeeld waren in massief goud, die één waren met het verzoendeksel van massief goud. En terwijl hij daar naderde, had hij in zijn ene hand de schaal met bloed en de andere een schaal met wierook waar grote wolken uitkwamen. Zodat hij in een mist aanwezig was daar. Als bescherming tegen de heerlijkheid van God die hij niet kon zien. En dan zette hij dat wierook op de grond. Die wierookschaal. En sprenkelde hij een paar keer met zijn vingers bloed op het verzoendeksel. En daarna 7 keer op de grond voor dat verzoendeksel. Wat gebeurde daar? Wel, de plaats waar God was, was de plaats waar een mens niet kon naderen. Een plaats van oordeel. Want we hebben gezondigd. We hebben ons van God afgekeerd, willens en wetens. En alleen als er iets of iemand was die voor ons in onze plaats de straf op de zonde zou dragen en zijn leven zou geven, zou God genoegdoening krijgen. Zou God tevreden zijn. De zonde kon niet vergeven worden dan alleen doordat er een offer gebracht werd. De mensen die buiten stonden waren zich bewust van het feit dat ze vanwege de zonde van het afgelopen jaar, want één keer per jaar was het grote verzoendag, ze waren zich bewust van het feit dat ze vanwege de zonde van het afgelopen jaar geen van allen konden leven voor Gods aangezicht. En het eeuwig oordeel verdiende. En daarom was het zo spannend. Zou God nu dat offer van dat ene offerdier aannemen? Op het moment dat de Aaron dat bloed sprenkelde op het verzoendeksel en voor de ark des verbonds. Zou God laten merken dat hij het aannam. Doordat de Aaron bleef leven. De plaats van het oordeel, waar we het oordeel zouden moeten verwachten, werd de plaats van de barmhartigheid. En nu denkt u ongetwijfeld met mij aan Jezus. Jezus aan het kruis. Die daar op de plaats van het oordeel hing. En die plaats werd de plaats van barmhartigheid. Want de zonde van de wereld, die heeft hij weggenomen. Door plaatsvervangend te sterven voor de mensheid. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenend. Toen Jezus aan het kruis stierf en zijn bloed in de aarde vloeide, was hij de vervulling van die ene bok die geslacht werd tot een offerande over de zonde van Israël. Maar nu niet alleen voor Israël, maar voor de wereld. En als daarna Aaron uit het heilige der heiligen weer door het heilige heen liep en de tabernakel uitkwam, ging er een zucht van verlichting onder het volk omhoog. En een dankgebed. Hij leefde. En Aaron als vertegenwoordiger van heel dat volk kon laten zien dat het volk mocht leven. God had de zonde verzoend. Ik zeg het verkeerd. God had zich met het volk verzoend door het offer aan te nemen voor de zonde. Misschien zitten hier vanmorgen mensen die zeggen, ik heb dat natuurlijk vaker gehoord en ik weet ook dat dit zo diep bijbels is. Het offer van Christus. Ik heb eens gehoord, dominee, dat Leviticus 16 het meest centrale hoofdstuk van het Oude Testament is. Ja, dat heb ik ook wel gelezen van de week. En wat hier gebeurt in Leviticus 16 is een prachtig plaatje van wat Christus voor ons heeft gedaan. Dat ben ik helemaal met u eens. Maar als dan dat offer gebracht is, en ik heb door genade mogen leren geloven dat het ook voor mij was. Want ik hoor ook bij die wereld waar God zijn zoon naartoe gezonden heeft. En ik heb gelezen dat een iegelijk die in Jezus gelooft het eeuwige leven heeft. De Heer heeft mij dat geloof geschonken. Maar waar ik nu zo geweldig mee zit. Nou, zeg het eens. Met de zonde die na mijn bekering begaan wordt. Ik vind het walgelijk. Ik vind het verschrikkelijk. Voordat ik tot geloof kwam, had ik helemaal niet een last van mijn zonde. Ja, als er bepaalde gevolgen van die zonde waren. Als je mensen beschadigd had of op andere wijze. Was het je slecht bekomen. Dan kon ik wel spijt hebben van zonde. Maar echt berouw had ik niet. Maar sinds ik de Heer Jezus heb leren kennen, heb ik echt berouw over mijn zonde gekregen. Spurgeon zegt, dat is een goed teken hoor. Hoe zekerder we weten dat onze zonden vergeven zijn, zegt hij, des te meer spijt hebben we. Dus is dat uw leven? En het jouwe? Doordat je vergeving van zonde hebt gekregen, omdat Christus in jouw plaats is gestorven en zijn bloed heeft gestort, mag je zeker zijn dat je een kind van God bent. Er is geen twijfel over mogelijk. Ja, dominee, maar dat is nou juist. Na ontvangen genade toch weer zondigen. Dat kan toch niet met elkaar bestaan. Laten we letten op die tweede bok. Daar is iets bijzonders mee aan de hand. In feite was het één offer, die twee bokken. Maar wat met die tweede bok gebeurde, kon niet met de eerste, want die was al gestorven. Die tweede bok, die blijft daar voor Aaron staan, als hij teruggekomen is uit de tabernakel. En die legt zijn handen op de kop van die bok en drukt ze naar beneden. En dan bidt hij tot God. Hij belijdt de zonden van het volk. We weten niet hoe dat gegaan is. De latere Joodse overlevering zegt dat er 44 categorieën van zonden waren die hij genoemd heeft. Het zou kunnen zijn dat hij gedacht heeft aan de 10 geboden en voor elke overtreding van elk gebod gebeden heeft of God ze vergeven wilde. Maar hij heeft ernstig Gods aangezicht gezocht, terwijl hij zijn handen drukt op de kop van die bok. Maar Aaron wist toch dat die zonden al vergeven waren. In het heilige der heiligen was het bloed door God aangenomen, geaccepteerd als plaatsvervangend offer. Ja, maar Aaron die wilde, wat in de psalm gezongen wordt, zover het westen is van het oosten, zover doet hij onze overtredingen van ons. Zover het westen is van het oosten, zover doet hij onze zonden van ons weg. Dat wilde Aaron bevestigd krijgen. Ook de zonde na ontvangen genade. Want ze hadden die genade ontvangen. Doordat het bloed plaatsvervangend door God werd aangenomen. En na die ontvangen genade moest het volk vertroost worden met de wetenschap. God ziet die zonde niet meer terug in jouw leven. Ze zijn verdwenen. Hoe gebeurde dat? Aaron droeg symbolisch de zonde van Israël over op die geitenbok. Symbolisch werd de schuld van Israël op de bok geladen, die tweede bok, die daarna door iemand die gereed stond, door het kamp, door de massa heen werd geleid. De mensen weken opzij, want dan ging de zondebok, de zondebok. En iedereen staarde die man na met de zondebok, die straks buiten het kamp werd geleid naar de woestijn. En dan moesten ze zeker meer dan een uur wachten. Die bok werd geleid naar een plek in de woestijn ten oosten van Jeruzalem, waar een grote rotswand was met een diep ravijn. En dan leidde die man de zondebok, beladen met de zonde van Israël, naar de rand van het ravijn. En werd het dier eroverheen geduwd, zodat het te pletter viel. En dan draaide die man zich om, want op die route vanaf de tabernakel tot de plaats waar hij stond, waren verschillende mensen geposteerd, plaats, een plek gekregen, die elkaar doorgaven dat het volbracht was. En de ene stem schreeuwde het naar de andere, en zo totdat het volbrachte werk het volk Israël bereikte dat voor het tabernakel stond. Zo kon het volk opgelucht ademhalen. Want God zag nu geen zonde meer in zijn Israël en in zijn Jacob. Zal niet meer op uw toren nog op uw schelden. U bent mijn je dit jaar, mijn Israël, mijn volk, de schapen, mijn weide. God had zich met het volk verzoend. Het was weer goed tussen God en dat volk. Die bok die werd gezonden naar Azazel, staat er in de tekst. Vertaald met weggaande bok. In Israël is vandaag nog steeds dat woord bekend, Azazel. Ooit vertelde tijdens een van mijn Israëlreizen een gids aan mij, dat als een Israël gevloekt wordt, dan zeggen ze niet de vloekwoorden die wij hier kennen, maar loop naar Azazel. Loop naar de plaats van de vernietiging. Dat is verschrikkelijk als je een mens dat toewenst. Want die zondebok die daar neerstortte, is een beeld van de totale vernietiging. God heeft de zonde van zijn kinderen vernietigd. Hij gedenkt er niet meer aan, zegt Jeremia 31. En Micha zegt, hij werpt ze achter zijn rug in de zee. En Paulus zegt in de Hebreeënbrief dat God er nimmer meer aan denkt. Waarom? Omdat Jezus ook de profetie die tweede bok ons laat horen, heeft vervuld. Door Jezus aan het kruis heen was hij de zondebok van de wereld. De zondebok van de wereld. Die naar Azazel werd gereid. De totale vernietiging. O Golgotha, wie zal ooit vermogen de eenzaamheid te beschrijven die Jezus daar onderging toen hij in onze plaats die helse vernietiging moest ondergaan. Toen hij in onze plaats, naar de plaats ging En niemands land waar zelfs God niet meer aanwezig was. Waarom? Lama sabachthani. Abba, waarom hebt u mij verlaten, Vader? Opdat wij nimmer meer van God verlaten zullen worden. Ook niet als we weer gezondigd hebben na ontvangen genade. De Vader kijkt ons aan. Hij straft ons niet. Hij kijkt naar zijn Zoon, Jezus, aan zijn rechterhand. De bekende oudvader Philpot heeft dat prachtig onder woorden gebracht. Die zegt, en hef Jezus zijn doorboorde handen op. Bewijs dat hij in plaats van de schuldige zondaar, die na ontvangen genade weer gezondigd heeft, de prijs van de ziel heeft betaald. De schuld heeft verzoend. Ja, maar dominee, Paulus die zegt dat ook ergens, geloof ik. Zou ik dan zondigen op dat de genade te meerder wordt? Dat zij verre, inderdaad. Maar als je nou een echt kind van God bent, dan zit je daar helemaal niet mee, hè? Waarmee bedoelt u? Nou, dat je dus nu een soort vrijbrief zou hebben om te zondigen, want Jezus heeft toch al voor de zonde en de schuld betaald, dus het kan nooit meer stuk gaan. Een echt kind van God weent. Meestal van binnen, soms met de ogen, als hij of zij gezondigd heeft. Want die Vader die je vol liefde blijft aankijken en niks zegt, dat brengt je tot het formaat van een lucifersdoosje. Zoals ooit een verlooppredikant tegen me zei. Als kind, jongen, als een kind van God op zijn plek is, dan kun je hem verstoppen in een lucifersdoosje, zei hij. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw kind genaamd te worden. Dat leeft in het hart van Gods kind als die weer gezondigd heeft. En dan een heel belangrijk punt. Soms hoor ik in de kerk zeggen door mensen, dominee, we doen geen zonde, maar we zijn zonde. En dan is er heimelijk iets van, ik kan er niks aan doen, hè. We zijn nou eenmaal zondige mensen, dus ook de aanvanger genade kunnen we, ja, helaas zondigen. Het is niet waar, hoor, dat wij zonde zijn. Dat is alleen Christus overkomen, toen hij als zondebok de woestijn inging. Naar de eeuwige verlatenheid, de helse eenzaamheid. Want hij, zegt Paulus, die geen zonde gekend nog gedaan heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Jezus is letterlijk tot zonde gemaakt. Bach die heeft het in de Matthäus Passion zo onder woorden gebracht. Er is zo'n slang geworden. Hij is een slang geworden. Hij is afzichtelijk geworden. Hij was zonde, ongerechtigheid. Het leek eerder een verschoppeling. En wij lazen als een gewoon mens. Er was gedaante nog heerlijkheid neer te bespeuren aan Jezus toen hij daar aan het kruis hing. Tot zonde geworden. Hij alleen. Opdat degene die zonde doen zoals wij, tot hem de toevlucht nemen. Als er een bepaalde boezemzonde is die ook na ontvangen genade nog steeds een hoofdrol in je leven speelt, denk dan aan God de Vader die je aankijkt. En naar zijn Zoon kijkt. Die voor jou genoeg heeft gedaan. Die de verzoening door voldoening heeft teweeggebracht. Die hij wel voldaan heeft aan Gods eis om zijn wet te houden. Wat jij weer niet gedaan hebt. En betuig je spijt en berouw. Laat de Heilige Geest in je leven de woorden van Christus sterker maken, zoals Paulus die heeft samengevat toen hij zei dat Jezus door één offer aan de voor eeuwig zijn volk heeft volmaakt. Het kan inderdaad niet meer stuk tussen God en jou als je de Heer Jezus Christus hebt liefgekregen. Wat je ook doet in je leven. Er is geen afval der heiligen. Maar hoe meer jezelf leert kennen na ontvangen genade, hoe zwaarder de zonde gaat wegen, hoe meer je zijn genade nodig hebt, nietwaar? Spurgeon zegt: als iemand in plaats van boos te worden vergeeft en jou in plaats van boos te worden goed doet, dan zul je de spijt van krijgen dat je ooit een onvriendelijke gedachte over hem gehad hebt. Wat bedoelt hij? We denken vaak, zoals Goodwin zegt, als we met onze zonde na ontvangen genade bij de Heer aankloppen, dat hij toornig op ons is. Nee, want we zijn zijn kinderen. Hij houdt van ons. Hij heeft ons lief met een eeuwige liefde. Hij is niet boos. Jacobus zegt het zo. Heeft de Heilige Geest lust tot twisten met jou, ruzie te maken met jou? Heeft hij daar zin in? Nee. Hij geeft meerdere genade. En dat is zo moeilijk klein te krijgen. Net zoals ik vroeger dacht, gaat mijn vader me nou maar klappen, dan is het voorbij. Dan kijkt hij me niet meer zo aan. God met ontferming bewogen kijkt naar zijn kind. U? Jij? Schapen van mijn weide. Ik ben jullie herder. Ik zal je rechte sporen sturen. Door mij te volgen. In plaats van boos te worden, vergeeft hij. En doet in ruil daarvoor goed. Zegt Spurgeon. In het avondmaalsformulier wordt ons iets bijzonders geleerd over dit onderwerp. Wat moet ik doen met de zonde die opkomt en die weer terugkeert naar ontvangen genade? Dan zegt het avondmaalsformulier: de zonde die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, kunnen ons niet verhinderen dat God ons in genade aanneemt. Dat is het. Je wilt de zonde niet meer. Je haat het. Of zoals mijn vader vroeger zei, wat ik toen niet begreep. Jongen, het zal nog gebeuren wat Ezechiël zegt. Dat je een walg van jezelf zult hebben. Een walg van jezelf. Nu begrijp ik hem wel. Ja. Zonde tegen je wil in je overgebleven. Kunnen ons niet verhinderen dat God ons in genade aanneemt. Dit is zo belangrijk. En Jezus zelf zegt het zo. Blijft in mij en ik in u. In Christus blijven. Is blijven terugkeren naar Golgotha. En mijmeren, peinzen over wat daar gebeurde. Dat is het meest effectieve middel in de strijd tegen de zonde, tegen de duivel en tegen de wereld. Als de Satan je verleidt op de zondigen, moet je gaan zingen. Jezus, uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van mijn hart. Dan kun je niet meer zondigen. Ga het maar eens proberen. U bent mijn koning en mijn God. Mijn Heere en mijn liefste. Overigens is dat gezang gedicht door Van der Kastelen, de voorzitter van de predikantencommissie die de psalmberijming van onze Bijbel heeft goedgekeurd. De psalmberijming, de oude psalmberijming. Diezelfde Van der Kastelen heeft ook dat leven mogen kennen, want hij maakt een ander gezang. Hij dicht een ander gezang wat luidt. Geef mij Jezus. Of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Kastelen wist, als we de Heer Jezus niet als onze zaligmaker hebben, zullen we ook naar Azazel gevoerd worden. De eeuwige rampzaligheid. En daarom was hij zo verblijd met het offer van Christus. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Geliefden, er valt nog veel te zeggen over wat in Leviticus 16 ons wordt overgeleverd. Overdenk het. Leg dat ding even weg. Met dat mooie spiegelende oppervlak. En ga op je knieën of ga in je stoel. Als je te oud en te stram bent om nog te knielen. En blijf in Christus. Heb hem lief. Overweeg zijn woorden. Bedenk zijn goedgunstigheid. Zijn welwillendheid over u. Dat er geen lust heeft in onze dood, maar daarin lust heeft dat we leven. Ja, hoe is dat praktisch, dominee? Hoe doe je dat vanuit je stoel of terwijl je geknield voor je bed ligt? Zoals dokter of dominee W.L. Tucker het ooit zei. Die dacht ook aan Leviticus 16. En toen zei hij, weet je wat je moet doen? Zeg, ik zal mijn hand op Jezus leggen. En amen op zijn offer zeggen. Amen. Gaan we zingen op Psalm 32, het eerste en het vierde vers. Psalm 32, vers 1 en vers 4. Laat ons danken, gemeente. O Vader, Vader van de barmhartigheid, getrouwe Vader in de hemel, uw liefde is als een oceaan, waar we niet in verdrinken, maar waarvan we mogen genieten. Uw liefde is onmetelijk, even onmetelijk als het heelal. U toornt alleen als uw liefde op het hart getrapt wordt. Als we u afwijzen, als we willens en wetens zich tegen u keren. En dan toornt u nog om ons wakker te schudden, om ons weer terug te krijgen. O God, alle genade, die in Christus Jezus ook vanmorgen tot ons kwam in het gewaad van uw woord, dat dit woord ook mag bijdragen aan de zaligheid van ons zondaren. De zaligheid, het eeuwig behoud, dat door u de Heer Jezus Christus op Golgotha is mogelijk gemaakt. Heugelijke tijding, bron van hartsverblijding, evangeliewoord. En ook uw kinderen, ze mogen weten dat de zonde die na ontvangen genade toch dagelijks weer terugkeert, ook dagelijks beleden mag worden. En dagelijks bedacht mag worden hoe het u krenkt en verdriet doet. Waardoor geleerd wordt om die zonde hoe langer hoe meer af te sterven. En in een nieuw leven te wandelen. Waardoor geleerd wordt om de zonde om uw liefde wil, omdat u ons zo uitnemend heeft lief gehad, te laten en te haten. Maar ook uw kinderen mogen weten dat geen zonde die tegen hun wil in hen overgebleven is, ooit kan verhinderen dat ze gescheiden raken van God. Zoals Paulus het ook mag uitdrukken, niets zal mij scheiden van de liefde van God de Vader in Christus geopenbaard. Daarvoor zijn u eeuwig lof en eer, voor nu en immer. Amen. Zien we tot slot op Psalm 32, het zesde vers. Psalm 32, vers 6. Geliefden, gaat nu heen in vrede met u dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.